En ik noemde u als de tekst voor de preek van vanmorgen, Efeze 2, vers 18. Ik wil die tekst nog een keer voor u en jou voorlezen. Daar staat, want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En we zeiden dat we als thema boven de preek van vanmorgen wilden zetten een heerlijke doorbraak. Gemeente, in onze lage landen, want dat is Nederland toch, daar bent u misschien in deze vakantietijd wel weer achtergekomen. In onze lage landen wordt in met name de winterperiode nogal eens gevreesd voor de doorbraak van de dijken langs de grote rivieren die ons land doorsnijden. En zo'n dijkdoorbraak zou catastrofale gevolgen kunnen hebben. Huizen die verwoest worden en wat nog ontzaglijk veel erger is, mensen die omkomen in het water die verdrinken. Maar dan spreekt onze tekst voor vanmorgen van, ja, je kan gerust zeggen een dijkdoorbraak, maar dan van een gezegende dijkdoorbraak. Immers in onze tekst is sprake van de geest van God. En die geest is in zijn werk te vergelijken, onder andere met de wind en met het vuur. Denk maar jongens en meisjes aan de Pinkstergeschiedenis, hè, de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is er een geluid als van een geweldige gedreven wind. En dat wijst op de werkzaamheid van de geest. En er zijn die tongen als van vuur. En die zitten op een ieder van die discipelen. En ook dat wijst op wat die geest doet. Maar die geest is in zijn werk evenzeer te vergelijken. En ook dat vindt u meerdere malen in de Bijbel terug. Met een stroom of met een rivier. Je moet dat thuis maar eens nalezen. Ezechiël 47. Dat visioen dat Ezechiël zag van de tempelstroom. Die kwam uit de tempel. Klein stroompje. Steeds breder. Steeds dieper. Ook beeld van de geest. Want hoe was het in de oude bedeling, de tijd van het Oude Testament, laat ik het zo maar zeggen. Wel, dat weet u en jij, een rivier die stroomt altijd ergens in. En we noemen dat een bedding, daar stroomt die rivier door. En in de oude bedeling ging de stroom van de Heilige Geest door de bedding van het volk van Israël. En dat bleek ook, dat bleek in allerlei voorrechten die dat volk had ontvangen in tegenstelling tot de andere volkeren der aarde. Want de Heere had aan Israël in tegenstelling tot de andere volkeren zijn heerlijke naam bekendgemaakt. En de Heer had aan Israël, en ook dat weer in tegenstelling tot andere volkeren, zijn woord gegeven. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zegt Paulus in de Romeinenbrief. En de Heer had met Israël, in tegenstelling tot andere volkeren, zijn verbond gesloten. Hij had zich met dat volk willen verbinden. Maar dan komt het einde aan die tijd van de oude bedeling. En dan is het de volheid van de tijd. Dan is het Pinksteren. En dan komt die geest. Want hij is verworven door Christus. En die geest die gaat werken. En wat gebeurt er dan? Nou, dan moet ik denken aan dat boek van die schrijver, Het Wassende Water. Misschien hebt u het ooit wel eens gelezen. Nou, als die geest gaat werken, dan wordt het echt een wassend, een groeiend, een toenemend water. Want de stroom van de geest die gaat over de oevers van die rivierbedding van Israël. Nee, het heeft geen catastrofale gevolgen, maar het heeft gezegende gevolgen. Voor wie? Nou, voor de heidenen. Dat blijkt al op die eerste Pinksterdag, hè. Zowel Joden als Jodengenoten, en Jodengenoten, dat waren heidenen die tot het Jodendom waren overgegaan. Zowel Joden als Jodengenoten behoren tot die 3000 die op die eerste Pinksterdag tot bekering zijn gekomen. Dus de stroom van de geest gaat dan zowel in de oude bedding Israël als daarbuiten. En daarover gaat het nu ook in onze tekst voor vanmorgen. Immers, daar is sprake van wij beiden. En wie bedoelt apostel Paulus daar nou mee? Wel, in de eerste plaats de Joden die tot het geloof in Christus gekomen waren, waaronder hij zelf. Maar vervolgens de heidenen die christen geworden waren. En in de christelijke gemeente van Efeze waren de laatsten die christenen uit de heidenen veruit de meesten. En wat was nou het onderscheid tussen die beiden? Wel, in tegenstelling tot de Joden-christenen, aan wie zulke voorrechten waren geschonken, ik noemde ze al, van oude tijden af, het was al begonnen met Abraham, waren die heiden-christenen mensen van wie God, wat apostel aan het begin van onze pericoop heeft gezegd, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En dat het wezen van die heidenen was, dat komt openbaar in wat Paulus al eerder van hen heeft gezegd, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Immers Efeze, misschien weet jij dat ook wel, was het centrum van de aanbidding van een godin. De godin Artemis of Diana. En wat was dat nou voor afgodendienst? Wel, we noemen dat met een vreemd woord vruchtbaarheidscultus. Men meende dat men van deze Diana, van deze Artemis, afhankelijk was, als het ging om de vruchtbaarheid van henzelf en van het vee en van het gewas. Een vruchtbaarheidscultus is dus een cultus waarin een grote afhankelijkheid blijkt, hè, van die afgod. En tegelijkertijd was deze cultus nog verbonden met iets anders. Het was verbonden met heel veel occultisme. Hè? Nou, dat kennen we in onze tijd ook. Hè? Wat te maken heeft met spiritisme en al dat gedoe. Maar dat was nou veranderd. En hoe was dat nou veranderd met die mensen in die gemeente in Efeze? Nou, dat was veranderd door die ene geest van wie Paulus hier spreekt. Het is die ene geest die ook tot de Joden kwam en in hen werkte. En die evenzeer tot die heidenen kwam en in hen werkte. Die geest die wel heel verschillende mensen gebruikt om de grote werken van God te verkondigen. Die geest die daartoe ook heel verschillende afstanden overbrugt. Maar die zelf die ene geest is. Het is geen andere geest die onder de Joden werkte dan die onder de heidenen werkte. En omdat dat nou die ene geest is, dat bindt samen. Dat bindt die Joden, die christenjoden, en die heidenen, die christenheidenen, samen. En daar moet u goed op letten. Paulus die zegt niet, u christenen uit de heidenen, u bent nou in de plaats van Israël gekomen. Paulus zegt niet, de geest heeft u gesteld in de plaats van de Joden. Dat is helaas vaak wel de redenering geweest in de kerk. Die overigens geen enkele grond heeft in het geheel van de schrift. Maar die wel geleid heeft tot het feit dat soms zelfs, en we moeten het met smart en als het goed is ook met besef van schuld erkennen, dat soms zelfs de kerk in deze wereld voorop liep als het ging om het antisemitisme. Nee, wij beten, zegt Paulus, dus de kerk naast Israël. Want al is dan het heil met Pinksteren ook tot de heidenen gekomen. En dat is wat Paulus hier betuigt als hij zegt, de middelmuur des afscheidsels is gebroken. Dat wil zeggen de wet die aan Israël gegeven was, die onderscheid maakte tussen hen en de heidenen. Het is afgebroken, dan wordt daarmee niet gezegd dat Israël heeft afgedaan. Integendeel. En daar is Paulus immers zelf het voorbeeld van oorsprong Jood zijnde. En vele anderen in allerlei tijden. Dan moet u maar denken als mannen, misschien hebt u die naam wel gehoord, misschien wel zijn geschriften gelezen, Christian Salomon Duits, opgeleid voor rabbijn, tot bekering gekomen, zelfs predikant geworden hier in Nederland, onder andere in Meidrecht. En dan moet u maar denken aan die twee zeer begaafde mannen uit de 19e eeuw, die zo'n grote rol hebben gespeeld in het Reveil. Isaac da Costa, Abraham Cappadoce. Mensen die echt opgegroeid waren in het Jodendom, maar door die ene geest kregen ze zicht op en deel aan Christus. Ik heb ooit eens gelezen dat Groen van Prinsterer, nou die naam kent u ook wel, dat Groen van Prinsterer, toch wat elitaire man die niet zomaar zijn gevoelens liet blijken, was bij die dienst in de Pieterskerk in Leiden, waar da Costa en Cappadoce werden gedoopt. En dat raakte Groen van Prinsterer zo diep, zo diep. En hij verheugde zich daar zozeer over, dat zichtbaar de tranen over zijn wangen liepen. Die man die zijn emoties altijd kon verbergen, die kon ze op dat moment niet verbergen. Het raakte hem. En ja, zo is het menigmaal gebeurd trouwens. Dat is toch ook beloofd, hè, dat er uit het Jodendom tot bekering komen. Moet u maar lezen wat Paulus schrijft in Romeinen 9 tot en met 11. Dus als Paulus hier spreekt over wij beiden, dan is dat door één geest die brengt samen. Die geest bindt samen. En waarom bindt die geest nou samen? Wel, omdat die geest het neemt uit Christus. En omdat hij ook brengt bij Christus. En daar gaat het nou ook om, hè? En voor de Jood en voor de heiden, daar gaat het ook om, voor u en voor jou en voor mij. Want wat heeft Christus gedaan? Hij met wie Paulus het tekstwoord begint, door hem, wel, hij heeft vrede gemaakt. hij verzoening aangebracht. En dan ziet dat in de eerste plaats op wat Christus gedaan heeft met betrekking tot onze verhouding tot God. Wat hij gedaan heeft door zijn bloed, wat hij gedaan heeft door zijn kruis. En dat is het hart van wat apostel Paulus hier zegt. Want dan of je nou een Jood of heiden bent, er is van nature onvrede tussen God en een mens. En dat is zo vanwege de zonde, dat is zo vanwege de zondeval. Ik zou u en jou willen vragen vanmorgen, heb jij dat ook met betrekking tot uzelf en jouzelf wel eens gezien? Als je dat werkelijk hebt gezien, hè, dat er van huis uit onvrede is tussen God en jou, dan ga je ook begrijpen, en dan bedoel ik begrijpen niet alleen met je verstand, maar dan bedoel ik dat geestelijk, dat we verzoening en vrede nodig hebben. Zij dat we Jood zijn, het zij dat we heiden zijn, het zij dat we leven naar de wet, het zij dat we leven zonder de wet. Want als het daarom gaat, zegt de apostel in ditzelfde teksthoofdstuk, ach, dan is er helemaal geen onderscheid. Hij zegt onder de welk ook wij alle eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van ons vlees en van de gedachten, en wij waren, en dan sluit hij daarmee alle mensen in, en wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Gemeente, van nature echt, nou, dan is er niet zoveel moois van ons te zeggen. Van nature zijn wij alle kinderen des torens. En dat is een vreselijke zaak, want dat zijn natuurlijk maar een paar woorden, ik begrijp het wel. Wij kennen die wel, hè? Van het doopformulier bijvoorbeeld, maar het is een vreselijke zaak, moet je over nadenken. Een mens die het voorwerp is van Gods rechtvaardige toren vanwege zijn zonde. En dat het nou niet alleen geldt van, dan laat ik maar zeggen, die heidenen ver weg, of misschien wel die heidenen hier in Rotterdam dichtbij. Maar dat van ons allen van huis uit geldt. Paulus zegt, daarin hadden wij die Joden zijn, niets op u voor die uit de heidenen zijn. Ja, maar toen kwam Christus. En wat deed hij? Hij werd tot zonde gemaakt, plaatsvervangend. En zo droeg hij tot zonde gemaakt zijnde de toren van God vanwege de zonde. En dat hij dat deed, dat bleek op Golgotha. Hoe dan? Wel dat hij daar stierf. Want dat hij daar stierf, daarmee droeg hij de straf van God op de zonde. Maar zo deed hij ook dat wonderlijke, hè, dat hij God verzoende. Hij betaalde de schuldenzonde, die onzaglijke schuld waar geen getallen voor zijn. Hij betaalde die schuldenzonde aan God. En waar nou die ene geest ervoor zorgt dat die Christus en zijn werk gepredikt werd. En waar die geest dan ook het geloof werkte. In Christus. Geloof werkte in het hart van Joden en heiden. Het geloof werkte in het hart van u en jou. Die vanwege je zonde voor eeuwig op moet komen. En wij dat ook moet belijden. Weet je, daar geeft dat. En dat alleen vrede. Vrede met God. Maar zo is dat nog, gemeente. En dat is nog nodig ook voor ons, wie we dat ook zijn. En ik mag zeggen, dat wil de geest nog werken, ook in ons. Want waar hij ons Christus doet verkondigen, daar zegt hij tegelijkertijd mee, ik wil dat nog doen. En waar die je ontdekt aan jezelf, en waar die je verbindt met Christus, weet je dan, ja, dan komt er vrede. Maar vrede krijgt gestalte, hè. En hoe krijgt nou deze vrede gestalte? Hoe wordt die vrede zichtbaar? Die wordt waar we om Christus wil de vergeving van onze zonde ontvingen. Dan wordt die vrede, ja, ook ervaren. Nou, ik ben niet zo erg op dat woord ervaren, maar ik geloof toch dat het in dit verband op zijn plaats is. En dan wordt dat ervaren in ons hart. Dan is er het diepe en het vreugdevolle besef in ons hart. Ja, wat? Nou, dat het goed is tussen God en ons. Vrede is het. En dat is die zaligheid waarover de apostel ook in dit gedeelte sprak. Ja, maar die vrede die blijkt ook nog op een andere wijze. Paulus zegt, dan is er vrede ook tussen Jood en Heiden in Christus. Immers Christus heeft wat hen scheidde afgebroken. En hij schenkt hen nu hetzelfde voorrecht. En datzelfde voorrecht te ontvangen, dat bindt samen. Ja, en wat is dan dat voorrecht? Dat zowel die christen-joden als die christen-heidenen hebben. Nou, zegt de apostel, beide hebben de toegang tot de Vader. Door ene geest. En wat wil dat nou zeggen? Nou, jongens en meisjes, toegang. Dat betekent zoveel als je mag toegaan. Nee, je mag naderen. In het oude Griekse, dat woord wat hier gebruikt wordt, betekent het eigenlijk dat je als onderdaan komen mag in de nabijheid van de koning. Nou, dat is iets waarvan wij eigenlijk het grote niet meer zo zien natuurlijk. Als je een keer bij de koningin zou mogen komen, dan zou je dat best heel bijzonder vinden. Maar die afstand tussen vorstin en onderdaan is natuurlijk in ons land veel minder dan dat ooit in andere landen was. Ja, vroeger was dat helemaal anders. En die koning, nou, die zat heel erg hoog op een troon, weet je wel, ongenaakbaar, onbereikbaar. En er ergens onderop, u ziet het wel voor u, daar waren dan de onderdanen. Hè? En nou zegt de apostel, door die ene geest heb je toegang, niet tot een aartskoning, maar tot de Vader. En dat geldt nou een zondaar om Christus wil. En dat geldt nou ook van een mens die van huis uit een kind des torens is. Misschien is dat wel eens een vraag van u en van jou geweest. Ik hoop het eigenlijk ook. Dat je zegt, hoe zou ik nou tot God kunnen naderen? Hoe zou ik nou tot God kunnen komen? En dan zie je op jezelf. Hè? En dan zeg je, ja, dat is helemaal onmogelijk. Dat kan niet. Of ik nou een heiden ben of dat ik nou een jood ben, dat kan niet. Maar door Christus, en wanneer ik door het geloof met hem verbonden ben, door dat werk van de geest, kan dat. En dan begrijpt u wel, dan ziet dat in de eerste plaats op het toegaan tot God in het gebed. Denk maar aan wat er staat, een bekend woord uit de Hebreeënbrief, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Dat is eigenlijk hetzelfde woord als toegang. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dus dat is dat toegang hebben. Dat je je knieën buigt. Dat je je handen vouwt. Dat je je ogen sluit. En dat je zo nadert tot God. Tot die troon van God die een troon van genade is. En nou zo samenbindend werkt die ene geest om Christus wil. Dat een tot Christus bekeerde Jood en een tot Christus bekeerde heiden elkaar daar vinden, waar? Wel bij de genadetroon van God. Daar vinden ze elkaar. dat een tot Christus bekeerde heiden, van wie geldt maar nu in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, dat hij in Israël is ingelijfd. Psalm 87 zongen we. Hè? En dat hij met Israëls kroost, zoals een andere psalm zegt, nadert voor God en bij God. En toch, gemeente, is daar niet alles mee gezegd. Want dan is het niet voor niets dat waar Paulus in het voorgaande over de eerste persoon van het goddelijke wezen sprak als God, hij nu spreekt over hem als de Vader. En ik zou willen zeggen, gemeente, daarmee komen we eigenlijk bij wat het hoogtepunt is van de tekst. En bij wat ook het hoogtepunt is van al datgene wat God aan een kind des torens om Christus wil geven wil. Dat hij een kind van God mag zijn. En dat God, die eeuwige God, die grote God, die koning der koningen, die heren der heren, zijn vader is. Gemeente, dat als nou een zondaar om Christus wil tot God gaat. Ja, dat hij dan gaat, hoe nou? Dat zegt de apostel hier eigenlijk, hè? Hoe gaat hij nou toe? Nou, hij gaat als een kind tot zijn vader. Zoals Paulus dat eigenlijk al eerder zei in dit hoofdstuk. Hij zei, wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen, maar God, hè, die heerlijke tegenstelling, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief heeft gehad. Ook toen wij dood waren, door de misdaden heeft ons levend gemaakt met Christus. Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat een verbroken relatie is hersteld. En dat, zegt Paulus, dat geldt nou beide, zowel Jood als Heiden. Beide leren door die ene geest dat wonderlijke woord zeggen, Abba, Vader. Door die geest, die immers de geest ook is, der aanneming tot kinderen. En samen vormen ze die Joden en die heidenen, die aan de voeten van Christus terechtkwamen. Ja, nou laat ik zomaar zeggen, die ene kinderschaar. En dat is nou gelegen in die ene zoon. En dat is er door dat ene bloed. En dat wordt gewerkt door die ene geest. En zo wordt het vervuld voor Israël. Wat Jesaja dat volk al in de mond legde. Gij toch zijt onze vader. En zo wordt het ook geschonken aan de heidenen. God is onze vader. Dus en ja, daarmee vatten we de tekst samen. Paulus zegt, wij beide zijn kinderen des vaders. Weet je wat hij hier zegt? Nou, laat ik het nog proberen met een gelijkenis uit het Nieuwe Testament duidelijk te maken. Wat hij hier zegt, dat is dit de oudste zoon. Hè? Nou, dat weet je wel, hè? Die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Dat is ook een oudste zoon, Lucas 15. De oudste zoon Israël is samen met de jongste zoon. En dat zijn de heidenen. Omwille van die ene geboren zoon bij de vader. En dat dan echt als broeders in Christus, verbonden door die ene geest. En wat is dat groot? U kent wellicht, zeker misschien wat naam betreft, maar ook wel wat zijn geschriften betreft, die Schotse theoloog predikant Samuel Rutherford heeft kostelijke brieven geschreven, waarvan er heel wat zijn bewaard en ook vertaald in het Nederlands. En in die brieven laat hij ook heel duidelijk blijken zijn betrokkenheid op en zijn verbondenheid met en zijn liefde tot dat volk der Joden, Israël. En dan zegt hij, dat zal nou de dag zijn, de dag van de hoogste vreugde. Als ik dat zal mogen zien, dat de oudste en de jongste zoon samen bij de vader zullen zijn. En zo vinden we dat in onze tekst, dat begrijpt u. Een belofte voor Israël. Laat het ons uitdrijven in het gebed om die geest die ook Israël zal brengen tot de Vader. En zal doen ervaren, wij zijn zijn kinderen om Christus wil. Maar tegelijk ligt in dit woord ook een vraag aan u en aan jou en aan mij. Zijn wij nou kinderen van de Vader? Is de relatie met God die door de zonde zo hopeloos verbroken is geworden, hersteld? Ach zo niet, dan zijn we arm en ellendig en zonder hoop. Dan zijn we, en dat stond aan bijna het begin van die pericoop toen we hem lazen. Misschien heeft het u wel geraakt. Dan zijn we zonder God in de wereld. En gemeente, er is niks vreselijkers dan dat. Zonder God in deze wereld te zijn. En daarom smeek om die geest die bekeert en die leidt tot Christus. Want dan ontvangt u een ontzaglijke rijkdom. Deze rijkdom, God in de hemel is mijn verzoende God en Vader. En dan mag u met alle kinderen Gods, uit de Joden, uit de heidenen, rusten, ja waar nou, aan het Vaderhart. En u mag met alle kinderen Gods, uit Joden en heidenen, eenmaal ingaan in het Vaderhuis. En u mag straks als kinderen, Joden en heidenen, tezamen, delen in de erfenis die Christus heeft verworven en betaald. En die de Vader voor al de zijnen in zijn toekomst bewaart om te geven. Amen.